Vervolgens openen opnieuw samen de schriften. We doen dat deze morgen in het Oude Testament. We lezen uit het boek Genesis, hoofdstuk 13.
Scheiding tussen Abram en Lot. Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden. Hij en zijn huisvrouw en al wat hij had, en Lot met hem. En Abram was zeer rijk, in vee, in zilver en in goud. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Bethel en tussen Ai, tot de plaats des altaars dat hij in het eerst daar gemaakt had. En Abraham heeft al daar de naam des Heeren aangeroepen. En Lot, die met Abraham toog, had ook schapen en runderen en tenten. En het land droeg hen niet om tezamen te wonen, want hun haven was veel, zodat zij tezamen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrahams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Kanaanieten en de Ferizieten in dat land. En Abraham zeide tot Lot, laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. En Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde, eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heeren, als Egypteland, als gij komt tot Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan, en Lot trok tegen het oosten, en ze werden gescheiden de een van de ander. Abram dan woonde in het land Kanaan, en Lot woonde in de steden der vlakte, en sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. En de Heere zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was, hef nu uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Want al dit land dat gij ziet, dat zal ik u geven, en uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land, in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die er bij Hebron zijn, en hij bouwde al daar de Heere een altaar.
Gemeente des Heeren, jongens en meiden, weten jullie hoe een Eskimo een wolf vangt? Je weet wel, zo'n beest, ze lopen inmiddels ook in ons land rond, die zijn uitermate sluw en geslepen. En die laten zich zomaar niet vangen. Maar in het hoge noorden hebben ze daar een tactiek voor. Daar is het koud. Daar zijn de omstandigheden moeilijk. En daar vangen ze zo'n sluw beest door gebruik te maken van twee dingen. De omstandigheden. Maar ook van het verlangen van dat beest. Wat doet zo'n Eskimo? Die neemt een mes, een vlijmscherp mes, wat aan twee kanten scherp is, zo'n dolk. En die doopt hij in bloed. En dat laat hij bevriezen. En dat doet hij nog een keer. Verschillende keren doopt hij zo die dolk in bloed en dat laat hij aanvriezen, dat er gewoon een dikke korst bloed op dat mes zit. En dan steekt hij dat zo in de sneeuw, rechtop dat het scherpe gedeelte omhoog staat. En dan rustig afwachten. En dan komt er een wolf en die ruikt dat bloed. En bloed, dat is iets, daar slaat hij op aan. En dan komt hij bij dat mes en dan gaat hij daaraan likken. En hij blijft eraan likken. En dat is koud, het is bevroren. En heeft niet door dat hij eerst dat bloed wat erop zat, dat smelt en dat likt hij op. Maar dat hij inmiddels zijn eigen bloed aan het drinken is. Door de kou wordt zijn tong verdoofd En merkt hij niet dat hij zichzelf in zijn tong snijdt. En hij likt maar door en hij blijft maar likken. En hij laat zich helemaal verzadigen met zijn eigen bloed. Zo vangt dus een Eskimo een wolf. Door gebruik te maken van de omstandigheden, de kou. En aan te sluiten bij het verlangen van dat beest. En dat is het werk van de duivel. Die werkt zo ook. Sluipend. Maakt gebruik van de omstandigheden en sluit aan bij waar jouw hart naar verlangt. En dan vind je in de Bijbel op verschillende plekken voorbeelden van. We vinden dat ook in de geschiedenis van Lot. Wat we gelezen hebben met elkaar, hoofdstuk 13. Het gedeelte wat we gelezen hebben vormt de tekst voor de prediking. Maar als kerntekst lezen we samen met jullie nog een keer vers 10. Hoofdstuk 13 uit het boek Genesis vers 10. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. We gaan luisteren naar dit woord onder het thema in woord en daad. Voor of tegen? Drie gedachten. Allereerst kijven. Dat is ruzie maken. In de tweede plaats kijken. En in de derde plaats kiezen. Dus in woord en daad voor of tegen? Kijven, kijken, kiezen. En zo zijn we weer samen met die geschiedenis van Lot. U weet het al, de vorige keer dat we daar hier over nadachten, stonden we stil bij de familie, bij de afkomst in het land Mesopotamië. Het tweestromenland daar waar nu het huidige Irak ligt. En tussen die geschiedenis en deze is er eigenlijk al heel veel gebeurd. Ook al is dat met een paar woorden gezegd. De familie is inmiddels aangekomen in het beloofde land. Dat ging met een tussenstop in Haran. En daar was Tera, de grootvader, gestorven. En nu? Nu het vervolg. Het vervolg nadat ze eerst naar Egypte waren gegaan, het hele land hadden gezien in Egypte vanwege de hongersnood. En nu zijn ze weer terug in het beloofde land. Abraham en Lot. Oom en neef. Maar in dit gedeelte wordt ons duidelijk dat die twee heel nauw aan elkaar verbonden zijn. Waarschijnlijk zijn ze ook ongeveer van dezelfde leeftijd. Ze noemen elkaar broeders. Althans, Abraham zegt het. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Nauw aan elkaar verbonden. Familie. Ja, meer dan familie. Want niet alleen de familieband, maar er is nog iets wat ze aan elkaar bindt. We hebben het gelezen, vers 4. Als ze terug zijn in het beloofde land, dan bouwt Abraham een altaar. Daar wordt de naam van de Heere aangeroepen. En daar knielt Abraham neer. Daar knielde ook Lot neer. Daar werd door heel de familie, samen met al die mannen die bij hem werkten, daar wordt de Heere aanbeden. Die twee. Broeders. Jawel, maar ze hebben wel een probleem. En dat probleem wordt steeds groter. Dat was er eerst niet, maar geleidelijk aan is het er gekomen en steeds groter geworden. En het gaat zo niet meer. Ze kunnen zo niet meer verder. Wat er aan de hand is? Nou, de Heer heeft ze gezegend. Ze allebei rijk gezegend. En het is even opgesomd in het begin van het hoofdstuk wat Abraham al had. Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. Ja, maar niet alleen Abraham. Ook Lot. Ook Lot had heel veel vee en goederen. Ze waren rijk geworden. De Heer had hen werkelijk gezegend in het beloofde land. Ze hadden ontzettend veel uit de hand van de Heer ontvangen. Ja, maar nu keert het wel het schip. Want ze zijn zo rijk geworden. Ze hebben zoveel vee dat ze elkaar in de weg zitten. Het land, zo lazen we, kon hen samen niet meer dragen. En er ontstond oneenigheid. Nou ja, ruzie. Ze gingen zelfs met elkaar op de vuist, die herders onderling. Want elke dag moesten ze op uit. Elke dag was het zoeken naar weidevelden. Zoeken naar water. En daar in het oosten is dat wel anders dan bij ons. Want hier is er water in overvloed. En meestal, enkele droge maand in het jaar na dan, is er in alle delen van ons land voldoende groen gras te vinden. Maar in het oosten is dat elke dag een zoektocht. En dan gebeurde het. Dat de herders van Abraham dachten, laten we nu die kant op gaan. Daar zijn we al een tijd niet geweest. Daar vinden we wel eten voor al die schapen en die runderen. En dan kwamen ze daar. Was heel dat gebied al afgegraasd. Alles was opgegeten. En moesten ze die dag nog verder lopen en zoeken naar voldoende eten voor die beest. En dan werd er gemopperd. De herders van Lot die kwamen na een dag van trekken door de vlakte bij een plaats om die beesten te laten drinken. En de herders van Abraham waren net geweest. Alles was helemaal ondergelopen. Die bron die was helemaal bemodderd. Daar kon je de beesten niet meer laten drinken. En ze moesten dan nog aan het einde van die dag opnieuw zoeken naar een waterbron. Dat gaf oneenigheid. Ze gingen zelfs met elkaar op de vuist. En zo kan het niet langer. Nog even, dan zullen er doden vallen. En dat vraagt om leiding. Dat vraagt erom dat er ingegrepen wordt. Dat er keuzes worden gemaakt. Dat er orde op zaken wordt gesteld. En dat is de verantwoordelijkheid van Abraham en Lot. Van Lot en van Abraham. En Lot, die neemt niet het initiatief. Ondanks, en dat hebben we de vorige keer gehoord, dat hij eigenlijk de oudste is. Eigenlijk degene die het familiehoofd is. Nee, Lot, hij laat het lopen. Het initiatief komt niet bij Lot vandaan, maar bij Abraham. Lot, die laat het gaan. En wat daarachter zit? Nou, misschien wel deze vragen. Herkenbaar? Ik mag het toch ook zijn? Ik tel toch ook mee? Ik heb ook toch recht op die zegen? Hebzucht wellicht. Dat die zegen hem verblindt, later in de geschiedenis lijkt het daar wel op. Dat hij zoekt naar meer, meer en nog meer. En er ontstaat ruzie, oneenigheid, twist en tweedracht tussen. Ja, zelfs tussen Abraham en Lot. Vers 8, daar lezen we het. Laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou, tussen mijn herders en jouw herders. Dus ook tussen die twee zit het niet meer goed. Ze kijken elkaar scheef aan. Ook daar vallen er woorden. En dat wordt gezien en dat wordt gehoord. Mensen merken dat. Zij die bij Abraham en Lot horen merken dat. Maar niet alleen zij. Ook in dat land waar ze wonen, al die volkeren die daar wonen, die merken het ook. Die merken dat daar problemen zijn. Die heidenen die er zijn, ze worden daar met nadruk genoemd aan het slot van vers 7. In die tijd waren de Canaanieten en de Ferizieten in het land. Die volkeren die daar woonden, die gezien hadden, hé, dat is een bijzondere familie. Die zijn anders. Zij doen niet wat er gewoond is. Als je ergens komt, dan sluit je aan bij de godsdienst van dat land. Dan dien je de goden van dat land. Dan maak je altaren voor die goden en breng je daar offers aan. Nee, ze hebben hun eigen goden. Ze hebben hun eigen altaren en ze brengen offers niet aan de goden van de Canaanieten en de Ferizieten, maar zij dienen de Heere, de Almachtige God. Die God, we hebben ervan gehoord, die de hele wereld regeert. Ze zijn anders. Vreemden die het heel serieus nemen. En nu horen ze dat er ruzie is. Oneenigheid tussen Abraham en Lot, oneenigheid tussen die twee groepen. En daar wordt over gesproken daar in dat land. Daar wordt over gepraat als het ware aan de keukentafel. Van ja, ze zijn dus helemaal niet anders. Ze doen wel anders, ze zeggen wel dat ze anders zijn, maar uiteindelijk zijn ze helemaal niet anders. Daar is ook ruzie. Daar is dus ook hebzucht. Ja, ze zeggen dat ze anders zijn, maar ze doen helemaal niet anders. En dan, door het toedoen van Abraham en Lot, door het toedoen van die herders, wordt de naam van de Heere gelasterd. Dit woord, het klinkt vanochtend niet in de wereld, maar in de kerk. Dit woord wat we gelezen hebben, dat is het woord wat een boodschap heeft voor jou. Je hoort bij de gemeente, toch? Onderdeel van deze gemeente en je hebt daar je plaats, je voelt daar thuis. En wij, onderdeel van de gemeente, wij zijn anders, toch? Wij maken andere keuzes, wij doen anders, wij praten anders, wij denken anders en ook in ons geloof zijn we anders. Wij zijn anders, toch? En ook van ons geldt dat wij rijk gezegend zijn. Hier moeten we al stekenblind zijn om dat niet te zien. Als je kijkt in deze wereld waar zoveel zorgen, waar zoveel problemen, waar zoveel nood is, wat hebben wij het dan goed hier? En er is hier niemand naar de kerk gekomen die vanochtend niet kon ontbijten. En als ik u zo voor me zie zitten, allemaal fatsoenlijk gekleed, daar hebben we de middelen voor. We hebben een huis om in te wonen. We zijn ten opzichte van zoveel anderen in deze wereld zijn wij schatrijk. En wat zit er nou in mijn hart, in jouw hart? Zit daar niet dat verlangen naar meer? Meer? Nog meer? Dat hebben, dat halen, dat houden, dat meer bezitten, meer ontvangen. En dat je dat zelfs wilt en doet ten koste van een ander. Dat komt voor in de wereld. Dat komt voor zelfs in de kerk, in de gemeente. Onderling. Herken je dat? Dat je elkaar scheef aankijkt, want die ander die heeft iets. Dat vind je eigenlijk dat jij dat zou moeten hebben. Dat er harde en boze woorden vallen. Ook dat schelden en verdacht maken, dat kletsen over een ander. En dat allemaal gevoed door die hebzucht. Nou ja, op de vuist gaan, letterlijk, dat zullen we dan misschien zo niet doen. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren. Ja, dat zelfs gemeenteleden, maar laat het maar verbreden, het elkaar het leven zuur maken. Dat het voorkomt dat broeders van de gemeente het gaan uitvechten. Tot zelfs voor de wereldlijke rechten toe. En waar gaat het dan vaak om? Geld. Een erfenis. Een aandeel in een zaak. Familiekapitaal. Wij die anders zijn, toch? Wij die anders doen, toch? En dan gebeurt het. Dat we ons recht gaan halen. Dan gebeurt het dat we de problemen die er liggen niet oplossen, maar dat we de ruzie laten liggen. Dat we het erbij laten zitten. De wereld die ziet het. Om ons heen, daar zien ze het. Die mensen die daar naar de kerk gaan, die zeggen dat ze anders zijn, maar ze zijn helemaal niet anders. En dan gebeurt het. In wat jij doet, wat ik doe, wat u doet. Dat vandaag in deze wereld, waar naar scherp naar ons gekeken wordt. En dat geldt helemaal voor ons hier op Urk. Dat christelijke dorp. Dat de wereld naar ons kijkt. En zegt, zij zijn anders, ja ja. En dat de naam van de Heere door ons gedrag wordt gelasterd. Doordat we ruzie maken. Ruzie maken. En als we het Nieuwe Testament erbij zoeken. Wat Paulus zegt in 1 Timotheus 6 over die hebzucht dat die ruzie kan veroorzaken. Als we nou echte voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk wil worden, die vallen in verzoeking en in een strik en in vele en dwaze begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. En nog een woord, 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 vers 8 en vers 9, daar lezen we het ook. Wees nuchter. Waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, die gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hem zou kunnen verslinden. Biedt weerstand aan hem. Vast in en door het geloof. Twist en tweedracht tussen gelovigen, tussen christenen. Waar geld in het geding is. Nee, onze roeping is om de geest en de gezindheid van Christus te hebben. Dat we ootmoedig zijn. Nederig. Geduldig. Niet opstuiven als wij denken dat ons wat aangedaan is. Maar hoe zegt de Heer Jezus dat ook alweer? Als je op de ene wang geslagen wordt, dan keer je ook je andere wang hem toe. Zo. Ruzie maken. Komt ook onder ons voor. Nu naar het tweede, kijken. De situatie daar in Kanaan tussen Lot en tussen Abram is onhoudbaar. Zo kan het niet langer. Straks vallen er nog doden. Het land draagt hun beiden niet. En dan neemt Abram het initiatief. Er moet een keuze gemaakt worden. En die keuze zal ook gemaakt worden. Kijk, de kern van het conflict is die rivaliteit waar de hebzucht onder zit. En dan staan ze daar tegenover elkaar op die heuveltop en ze zien daar over het land heen. En Abraham zegt, zo kan het niet verder, Lot, we moeten een keuze maken. Zeg het maar. Als jij naar links gaat, dan ga ik naar rechts. Ga jij naar rechts, dan zal ik wel naar links gaan. Goed om te bedenken is, waar staan ze? Nou, ze staan daar tussen Ai en Bethel in. Dat betekent dat je ongeveer, gerekend vanaf het zuiden af, zo'n beetje 1/3 tot de helft van het land bent. En links en rechts, ja, dat zegt ons niet zoveel, maar in het Hebreeuws heeft dat nog een andere betekenis. Links in het Hebreeuws is het noorden. Rechts is het zuiden. Je hoort dat terug in de naam Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Het was ook de stam die het meest in het zuiden lag. Dus Abraham zegt, laten we een keuze maken. Een keuze tussen links en tussen rechts. Tussen het noorden en tussen het zuiden. Abraham zegt, laten we kiezen. Het land is groot genoeg. Het beloofde land. Laten we een keuze maken binnen dat beloofde land. En zo onderdeel blijven van de belofte van God. En Lot? Ja, Lot die kijkt. Die kijkt niet naar het noorden, ook niet naar het zuiden, hij kijkt naar het oosten. Hij slaat, zo staat er, zijn ogen op. Waar kijkt hij naar? Keek hij nou maar, zoals de woorden van Psalm 121 waren, keek hij maar op naar de levende God met het gebed, Heere, help me, ik weet het ook niet. Keek hij nou maar in de tweede plaats naar zijn oom, Abraham. We moeten inderdaad een keuze maken. Laten we samen in goed overleg dat onderling doen. Dat we in vrede, in harmonie uit elkaar. Laten we samen gaan bidden. Laten we samen een offer brengen. Voordat we zo'n keuze maken. Dat doet hij ook niet. Hij kijkt naar het oosten, naar de Jordaanvlakte. Daar is het groen. Daar is water. Daar is overvloed. We lezen het in dit hoofdstuk. Het wordt vergeleken met Egypte, de Nijldelta. Ze hadden het gezien. Vruchtbaar. Rijk. Daar kun je goed wonen. Het wordt zelfs vergeleken met het paradijs zelf. Daar is het leven goed. Daar wordt het nog beter. Daar wordt hij nog rijker. Daar kun je leven. Leven. Echt genieten van al het goede. Hij kijkt. Lot kijkt naar de vlakte, naar het land van Sodom. En staat erbij. Sodom. En die steden daar. Daar is grote goddeloosheid. En dat moet hij geweten hebben. Hij moet geweten hebben wat daar huisde, wat daar gebeurde, wat daar speelde. Maar dat verlangen van zijn hart, die gulzigheid naar meer, naar rijkdom, heeft hem helemaal in de ban. Daar moet hij zijn. Lot. Een gelovige. Helemaal in de ban van de rijkdom van deze wereld. Maar Lot, hoe zit dat dan? Jij hebt toch ook daar gebogen bij dat altaar? Je hebt toch ook de Heere aangeroepen? Je bent toch onderdeel van die familie in het zoeken van de wil van de Heere? Wat is er gebeurd? Wat is er veranderd? Wat heeft jou op dat spoor gebracht? Is dat nou zo ineens, dat het zo in één keer je invalt, of is dat geleidelijk aan zo gekomen? Dat je eigenlijk al in je hart er al heel ver naartoe aan het leven was. En dat nu het in één keer openbreekt. Hij kijkt naar het oosten. Hij kijkt, en als we de gegevens van Genesis 10 daarbij pakken en heel rustig lezen hoe de verdeling is in dat land. Hij kijkt over de grenzen van het beloofde land heen. Kijkt niet naar het noorden, niet naar het zuiden. Hij kijkt naar buiten het land van de belofte. Buiten datgene wat de Heere in zijn zegen toegezegd. Hij verlangt naar iets buiten Gods belofte. Dat is Lot. Nu jij. Nu wij, jij en ik, onze ogen, waar kijken die naar? Het verlangen van ons hart, waar richt zich dat naar? Kijk, die wereld om ons heen, die trekt. En die boze, die spiegelt, de duivel, die spiegelt je voor en het sluit aan bij je hart. De Bijbel is daar ook heel eerlijk over. Hè? Neem de Romeinen 3, waar een tekening wordt gegeven van jou en van mijn hart. Uit het hart komen voort. Nou, en dan komt er zo'n opzong. Al het slechte, al het boze, al het kwade, al die verlangens. En dan kijken we. Dan is dat kijken waar de Heer Jezus van zegt, als het gaat om het kijken naar een vrouw, dat je niet zomaar kijkt, oh dat is een vrouw, maar dat je kijkt naar een vrouw, dat je naar haar kijkt en kijkt van, die zou ik wel willen hebben. Dat aanzien om met verlangen, om te begeren, dat je in gedachten, nou zo kijken, zo keek Lot ook, hij keek ernaar en hij woonde er al. In zijn gedachten woonde hij al in dat land. Nog een keer, waar kijk jij naar? Er komt zoveel op jou en op mij af. Allerlei beelden, allerlei prikkels vanuit de wereld die een beroep op je doen. De media die zijn invloed heeft, die je raakt en benadert. En soms heel op maat gesneden lijkt het wel. Het lijkt wel of internet alles van je weet. Al die beelden die naar je toe komen. Dat wat je bekijkt als je alleen bent. Beelden die je prikkelen. Wat doe je dan? Draai je dan weg? Kijk je weg? Klik je het gauw weg? Of blijf je dan kijken? En dan niet zomaar, oh, dan zie ik het. Maar dat je kijkt met verlangen. Dat je ernaar uitziet. Dat kijken en dat je voeding geeft aan je verlangens en aan je begeertes. En dat je het telkens weer doet. Steeds weer dat kijken, dat zien. Wat er dan gebeurt, dat hebben we gezongen in Psalm 32. Dan droog je op. Je ziet het bij Lot gebeuren. Lot die leefde bij dat altaar en toch maakte hij die keuze. Dan gebeurt het bij jongeren, bij ouderen, als ze kijken, als ze zich daarmee voeden, dat je opdroogt, dat je zo droog en zo dor wordt als een woestijn. Geen weerstand eraan geven, maar dat blijven voeden. Erover blijven denken, het telkens weer opzoeken, het telkens weer bekijken. En dan gebeurt er iets. Dan knapt er iets. Dan komt er een moment dat het ineens over is. En wat er ook gebeurt is, ja, dat glijdt langzaam weg. Je gaat het oprekken, groter maken en je gaat ook steeds meer ruimte geven voor dat verlangen. Dan ga je niet heel ver weg van de grens, maar dan ga je de grens opzoeken. En daarmee dus ook de grens steeds verder verleggen. Want dit kan ook nog wel en dan kan dit ook. En dan ga je steeds verder. Wat je dan doet, is net zoals die wolf die in die val trapt. Dan blijf je maar likken aan dat mes. Steeds weer, steeds meer en je voeden en verzadigen. Maar het vult niet, het verzadig je niet. Dat likken aan dat mes, je voeden met die zonde die je helemaal opvreet, totdat je uiteindelijk in de dood valt. Geweten wat minder gaat spreken, dat je uiteindelijk opgaat in de zonde. En dat zo die boze je steeds meer in de greep heeft, die vorst van de duisternis, die er dan voor zorgt dat het werkelijk donker, duister, pikdonker wordt in jouw leven. Hij palmt je helemaal in. Waar kijk jij naar? Waar voed jij je mee? Welke verlangens koester jij? En van daaruit, en dat is het derde, komt er dan die keuze. Lot die maakt een keuze. Kiezen. Wat zijn ogen zien, dat zet zijn benen, zijn voeten in beweging. Hij gaat. En het gaat ook in één keer heel snel. Als je zo dit gedeelte leest, dan is het er ook één keer gebeurd. Ze moeten een keuze maken, Abraham doet een voorstel, hij kijkt de andere kant op en hij is vertrokken. Hij is weg, ineens weg, geen woord van afscheid, hij is weg, hij is vertrokken. En Abraham die staat er nog, het hoofd gebogen, dat maken we op uit vers 14, dat de Heer tegen hem zegt, kijk nou eens omhoog. Zijn ogen vol tranen, zijn hart gebroken. Zijn neef, zijn broeder, die kiest het kwade. Die volgt de zonde en vertrekt uit het beloofde land, weg van de belofte en de zegen van de Heer. Wat is nu het verschil tussen Abraham en Lot? Het verschil, dat vind je terug hier. Opnieuw, want Abraham die gaat ook op reis. En dan zet hij zijn tent neer, vers 18. Wat doet hij dan? Dan bouwt hij een altaar. En telkens als we lezen dat Abraham ergens op een bestemming komt, waar hij een kortere of een langere periode blijft, dan bouwt hij een altaar. Dat is een van de eerste dingen die hij doet. En dan de geschiedenis van Lot. Ik daag je uit, blader hem maar eens door vanmiddag. Overal waar Lot naartoe gaat, nergens lees je dat er een altaar wordt gebouwd. Abraham, die kiest uiteindelijk de plek, een vaste plek om met de Heere te wonen. Lot gaat een leven tegemoet van onrust en zonder de Heere. Want hij slaat zijn tenten op tot uiteindelijk bij, ja zelfs in Sodom. Geen vreemdeling meer in het land, maar een inwoner in dat land. Onderdeel van die samenleving. Lot en zijn gezin worden zelf Sodom. Onderdeel van die grote goddeloosheid. Kijk, en dat gaat dan stap voor stap, geleidelijk aan. Eerst doe je dat natuurlijk niet. Nee, daar ga je niet wonen. Op enige afstand worden dan de tenten opgeslagen daar buiten de steden, buiten Sodom. Maar is wel lastig, hè? Want de vrouw van Lottie wil wel eens winkelen in Sodom. En die dochters die willen uit. Die willen met die andere meiden op stap gaan daar. En die herders die moeten de zaken regelen. Het is toch wel lastig om iedere keer weer naar die stad toe te lopen. En Lot, ja, die weet zijn verantwoordelijkheden. Die kent hij. Ja, je bent onderdeel van die samenleving. Ja, dan neemt je plaats in en een positie. Zoekt daar het contact ook met die inwoners van Sodom. En zo komen ze steeds dichterbij, totdat ze uiteindelijk in Sodom wonen. Ja, totdat ze uiteindelijk Sodom zelf zijn. He, want die meiden, die krijgen verkering met jongens uit Sodom. En Lot, later komen we hem tegen en dan zit hij in de poort. Is hij een van de oudsten? Wij zouden zeggen, hij zit in de gemeenteraad. Helemaal in die samenleving geïntegreerd. Helemaal onderdeel van die samenleving. En zelfs als dan het oordeel komt, als later die engelen komen en zeggen, je moet eruit, dan kan die, dan wil die stad niet loslaten. Dan moeten ze bijna met geweld worden losgescheurd uit die stad. Ze zitten helemaal vast daar in die stad. Lot en Abraham. Een groot verschil wat steeds groter wordt. Als je bij Abraham op bezoek gaat, dan loop je langs het altaar. En dan zie je dat het gebruikt wordt. Daar zit roet en as op. En als je even een hand op die steen legt, dan voel je ook nog dat die warm is. Telkens weer de offers aan de levende God. Leven bij het woord van God in gehoorzaamheid. Lot niet. En toch weten we uit het Nieuwe Testament dat Lot een rechtvaardige is. Een rechtvaardige die zijn ziel gekweld heeft. Ja, uiteindelijk is Lot behouden. Uiteindelijk is Lot wel gered. Maar de gevolgen van zijn keuze, die zijn werkelijk rampzalig. Zijn vrouw, die kon de stad niet loslaten en veranderde in een zoutpilaar, verloren. Zijn dochters, later die geschiedenis, en zijn kinderen, zijn kleinkinderen, het zijn uiteindelijk heidenen geworden. Keuze van Lot. En nu jouw keuze. Heel praktisch. Waar woon jij? Of waar ben jij van plan om te gaan wonen? Toekomstplan die je misschien maakt als het gaat om je studie en je werk. En dat je zegt, nou dan moet ik dan daar gaan wonen. Is het een plek waar je kunt wonen? Heel praktisch. Kun je daar naar de kerk een beetje fatsoenlijk? Is daar een gemeente waar echt de Bijbel open gaat? En waar de Bijbelse prediking klinkt? Dat is belangrijk. Is dat ook een plaats waar later, als er dan over heel wat jaren je een gezin mag gaan vormen, waar je kinderen ook naar fatsoenlijk christelijk onderwijs kunnen? Belangrijk in de keuze die je maakt. Ja, zeg je maar, we hebben toch de roeping in deze wereld te zijn en dan kan ik daar toch een getuige zijn en dit is waar. Maar is het werkelijk een roeping waarvan je zegt, ik moet daar naartoe? om daar in die omgeving waar bijna niemand meer de Heere dient, of helemaal niemand de Heere dient, om daar een getuige te zijn. Is dat werkelijk een roeping? Is dat een nood die op je hart is gelegd? Of is het een vrome smoes om je keuzes goed te praten? Waar wil jij gaan wonen? Of zeg je nou, en dat zullen de meesten wel zijn, zeggen verhuizen. Nee hoor, wij blijven gewoon op Urk, gewoon hier. Jawel, maar op Urk kun je ook in Sodom wonen. Welke contacten heb jij? Op welke plaatsen kom jij? En wat gebeurt daar dan? Met je vrienden en je vriendinnen samen zijn? Is dat alleen maar drinken en onzinnige dingen die eruit komen? Heel praktisch. Als het gaat met wie je omgaat en waar je de plaats waar je komt. Als je daar de 10 geboden naast legt, kan dat dan? Ik zal het nog praktischer maken. Kun jij met je vriendengroep, kun jij als jij bij elkaar bent op een bepaalde plek, daar samen de Bijbel open doen en samen wat lezen? Is het dan ook mogelijk dat je, als je zo bij elkaar bent, dat je tegen elkaar zegt, laten we eens een paar psalmen zingen. Of ik weet nog een mooi lied, een mooi gezang, laten we dat eens met elkaar zingen. Nee, niet als er al veel bier in zit natuurlijk, nee, maar als je nog gewoon bij je zinnen bent. Kan dat dan? Of zeg je van, ja, nee, dat kan eigenlijk niet. Dan moet je breken met die contacten. Dan moet je op die plaatsen dus ook niet komen. Dan heb je daar niets te zoeken, want dat is dan Sodom. Of heb jij Sodom misschien al in huis? Wat zeg ik? Heb jij Sodom misschien al op zak? Kijk, in deze beeldcultuur zijn er altijd schermen om ons heen. Ja, we hebben zelfs een scherm in onze binnenzakken. Niet alleen jullie, maar dat hebben de ouderen ook. Van alles wat daarin naar ons toe komt, allerlei media, van alles wat onze aandacht vraagt. Maar het overgrote deel van al die media die een beroep doet, een beslag legt op je tijd en op je denken en die je voeden, die je verlangens voeden. Het overgrote deel is, dat is zonder God en dat is zelfs ronduit goddeloos. Breek daarmee. Ook onder jongeren, hier in deze gemeente. Jongeren die erover nadenken, misschien belijdeniscategorisatie doen. Ouderen die een plek hebben, die een keuze hebben gemaakt, die hun ja-woord op allerlei momenten hebben gegeven. Belijdenis, huwelijk, doop van de kinderen. In het ambt gestaan, je ja-woord gegeven dat je de Heere werkelijk zult dienen. Belofte gedaan. De vraag is voor ons allemaal, wat is onze schat? Waar gaat ons hart naar uit? Want daar waar je schat is, daar is ook je hart, toch? Anders gezegd, als jij kiest voor een leven zonder God, een keuze maakt zonder God, dan palmt die keuze je langzaam maar zeker steeds verder in. Steeds meer en steeds verder. Die keuze die wordt de macht die je dan helemaal beheersen gaat. Ja, zelfs een gelovige. Zelfs Lot. Jawel, lezen we dan dat hij zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft. Wroeging. Het heeft aan hem geknaagd. Ja, natuurlijk de vraag, heb ik het wel goed gedaan? Maar daar komt dan ook nog iets anders bij. Als je kiest voor zo'n weg, kiest voor zo'n pad, dan komt er ook iets van bitterheid in. En afzetten. En mopperen. Abraham, weet je wel, die deed het ook allemaal niet goed. Die ging notabene naar Egypte en nou ja, die zette zelfs zijn huwelijk op het spel. Lot heeft zichzelf gekweld. Hij is opgedroogd in deze duisternis. Jawel, hij is uiteindelijk wel gered. Uiteindelijk hij wel. Maar zijn vrouw, zijn kinderen, zijn kleinkinderen niet. Tot slot, wij hebben de roeping om in deze wereld vreemdeling te zijn. Hoef je niet vreemd voor te doen, maar vreemdeling te zijn. Wij zijn onderweg, toch? Niet deze wereld is onze bestemming, maar de toekomst. Nee, dat kun je niet in eigen kracht. En daarom is wat in deze geschiedenis ons naar voren komt als een spiegelbeeld in de keuzes die Abraham maakt. Dat is dan onze roeping. Dat altaar, weet je nog? Dat leven bij het woord van God. Bij het altaar. leven, omdat dat alleen kan door het werk en door het bloed van Jezus Christus. Dat heb je nodig, elke dag van je leven. Je kunt geen dag zonder. Ons hart verlangt. Maar welke voeding zoeken we? Welke voeding geven we ons hart? Geven we dat gezonde voeding? Het woord en het gebed? Of doen we dat met het eten uit Sodom? Wat geserveerd wordt door de boze. Dat zoet smaakt en uiteindelijk bitter is. Het is een soort fastfood. Het voedt uiteindelijk niet. Het is slechte voeding. Het brengt je tot de dood. Nog een keer terug naar het voorbeeld aan het begin van de preek van die wolf. Die wolf die blijft maar drinken. Die kan niet stoppen. Die is helemaal vervuld van dat verlangen, die zo gulzig naar dat bloed. En hij blijft maar drinken van zijn eigen bloed. En helemaal verzadigd met zijn eigen bloed verliest hij uiteindelijk het bewustzijn. En dan komt die jager. Dan komt die Eskimo. En in één snelle beweging is het gebeurd. Als deze geschiedenis van Lot jouw leven tekent, breek daarmee. Vlucht tot Jezus Christus. Bid en zoek om verlost te worden uit de macht van de boze die je helemaal inpalt. Zoek Christus en leef. En wees zo een christen in woord en daad. Niet tegen de Heere, maar voor Christus. Amen.